waar. Straffen, krakken, weetjes, kakken, over de mens, wetenschappen, humanjakken, humanjakken, luidjes, snakken, naar de bakken van de geesteswetenschappen, humanjakken, humanjakken, dragerbakken, rukkelzakken, montignakken, almanakken, humanjakken, kunnen over alles klappen, vuilniszakken, huisjes slakken, taartjes bakken, zonder zich serieus te pakken, liedje van Urbanus pakken, er een nieuwe tekst in pakken, ja, zo zijn de humanjakken, 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 hi-ha-ha, humanjakken, humanjakken.
We schrijven 3 september 2022. Ik ben Stijn van der Stokt en vandaag zijn onze humanjakken professor premoderne geschiedenis Maika de Keizer.
Hallo.
Professor literatuurwetenschap Pieter Vermeulen.
Hallo.
Taal- en geschiedenisfreak en Antwerps officieus stadssatiricus Bart Verhoeven.
Hey.
En professor taalkunde en bedrijfscommunicatie Bert Oben.
Aanwezig.
Met al deze fijne mensen hebben we het over de onderwerpen die ons humanjakkenhart de afgelopen maanden sneller deden slaan. Ik zeg maanden, want wij zijn in zomerreces geweest. Ik zou graag zeggen dat wij een deugddoende vakantie hebben gehad, maar de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat we een opname geprobeerd hebben.
Gepoogd
ja. In augustus. Maar helaas, wij zijn humanjakken en de techniek heeft ons de das omgedaan. Wat is er gebeurd? Bert zat in Zweden. En wij slaagden er hier niet in om een straalverbinding met Zweden tot stand te brengen, omdat Bert ook meteen onze techneut is en wij allemaal...
Kneusjes
zijn. Kneusjes die in zijn schaduw leven.
Maar wees gerust. Ik ben erbij vandaag, jongens. Alles komt helemaal goed.
Voilà. Ik heb er ongelooflijk veel goestingen, want er is heel veel gebeurd afgelopen maanden in de humane wetenschappen. Ik zou willen beginnen met de muilen in de bronstijd, omdat het altijd plezant is.
Waarom niet eigenlijk?
Want wat is er gebeurd? Onderzoekers van Cambridge en de Universiteit van Tartu hebben een onderzoek gedaan waarin dat ze hebben de herkomst van het herpesvirus, dat dus voor koortsblaasjes zorgt, teruggebracht tot ongeveer 4.000-5.000 jaar geleden. Enfin, de herkomst, het is eigenlijk een nieuwe stam die toen dominant is geworden. Die vooral door oraal contact wordt doorgegeven. Daarvoor bestond herpes al, trouwens in heel veel diersoorten, mm-hmm. Maar dat werd altijd via moeder op kind doorgegeven, via de moedermelk. En plots, 4.000-5.000 jaar geleden, is een andere stam dominant geworden, die vooral via oraal contact werd doorgegeven. Ze hebben dat berekend eigenlijk, weinig humanjakken
materie.
Het is geschiedenis, maar het is ook een beetje de exacte wetenschap. Want ze weten hoe snel het herpesvirus evolueert. En ze hebben ook DNA gevonden van dat herpesvirus in verschillende stalen die ze hebben genomen op verschillende plekken in Europa, ook op verschillende tijdstippen. Allee, van mensen die op verschillende tijdstippen overleden zijn. Dus dat gaat over iemand die 1500 jaar geleden in het Oeralgebergte is gestorven. Iemand uit Cambridge uit de 6e eeuw. Nog iemand uit Cambridge uit de 14e eeuw. En een man uit Nederland uit 1672. Gestorven in 1672.
En het is niet dat er een evolutie is van dat melk naar mond-aan-mond virus of zo. Dat zijn echt aparte, volledig aparte
stammen. Dat is hetzelfde virus, maar dat zijn twee stammen waarvan dat er ene via oraal contact gemakkelijker doorgegeven wordt dan de andere. Ja, en die stam is dominant geworden, een beetje zoals al die COVID-varianten die we de afgelopen jaren...
Het is dus niet dat mensen zich opeens anders begonnen te gedragen. Ja. Dat opeens het muilen is uitgevonden en een sociale conventie werd.
Ze hebben eigenlijk kunnen trianguleren op basis van die verschillende DNA-stalen waarin dat herpesvirus zat en op basis van hoe snel dat virus evolueert, dat die in ene stam 4.000-5.000 jaar geleden dominant is geworden. Mm-hmm. En dat brengen ze in verband met een grote massamigratie vanuit het oosten naar Europa, ongeveer 4.000-5.000 jaar geleden in de bronstijd, waarbij dat die nieuwe mensen die hier dan kwamen wonen hun vreemde Oosterse gewoontes meebrachten. En een van die vreemde Oosterse gewoontes zou kussen op de mond zijn.
Toch?
Okay. Ja, want ja, daar is ook al veel onderzoek naar gebeurd. Is kussen eigenlijk universeel? Dat is niet universeel. Nee, we nemen dat aan omdat we overal mensen zien kussen enzovoort, maar dat is zeker niet universeel. Dat is een culturele gewoonte.
Een nieuwe trend
een
uit
nieuwe
de bronstijd.
Trend, ja. Voilà.
De bronstige tijd.
Ja. De bronstige tijd. Ja. Wij muilen en wij hebben ook onze koortsblaasjes te danken aan indringers uit het oosten.
Die ons hebben leren
kussen. Ze hebben ons wel leren muilen.
Ze hebben ons leren kussen.
Ja,
voilà,
dus ja.
Vind ik het toch nog altijd...
Het is op de kool wel waard. Ja.
You win some, you lose some. Voilà. Hè, voilà.
Maar het is wel super dominant geworden, want 2/3 van de wereldbevolking heeft nu herpes. Heb ik bijgeleerd ook uit dat artikel. En dat vind ik wel behoorlijk veel. Ik wil zeggen dat iemand van ons hier aan tafel...
Dan is het wel ook te laat om nog iets aan ons gedrag te doen, denk ik dan wel. Hè.
We moeten het eigenlijk net een tandje bijzetten, zodat iedereen kan meedoen.
Ja, voilà.
Wel, we moeten hier straks na de opnames elkaar al een schil binnen doen, denk ik. En dan hebben we het allemaal. En dan is het universeel geworden.
Oké.
Okay. Endemisch.
All right. Volgende onderwerp, Stijn.
Ja, misschien nog intiemer dan muilen in de bronstijd. Maar de neus zou ook voor intiem contact zorgen tussen vrienden. Meer bepaald. Allee, er is een studie geweest, als ik het mij goed herinner, waarin dat gezegd werd dat vrienden elkaar uitkiezen op basis van een gelijkaardige geur eigenlijk. Dat klopt toch, Bert?
Ja, dat is juist. Nu, geuren die hebben sowieso al wel hun functie in het sociaal gedrag. Onder andere bij het kiezen van een partner of bij... een hele eenvoudige emotie, zoiets als walging. Als ik hier een vatsige scheet laat, dan heeft dat zo onmiddellijk zijn effect. Mm-hmm. Maar de vraag is of dat ook subtielere effecten heeft. Ja, of vriendschap, wat een iets wat complexere aangelegenheid is dan bijvoorbeeld walging of seksuele aantrekkelijkheid. Dat is ook eenvoudiger dan vriendschap. Of geur daar ook een rol in speelt. En het is een groep van mensen uit Israël die in Science daarover rapporteren. En ze hebben een aantal heel coole experimenten gedaan, volgens mij. Waarin ze net aantonen dat geur sociaal gezien echt wel een rol speelt. En dat er zo'n causaal verband is zelfs tussen de geur van iemand en de kans dat die iemand als vriend wordt genomen door iemand anders. Hoe hebben ze dat gedaan? Wel, ze hebben een aantal duo's... Er waren 3 studies. Eerste studie hebben ze een aantal vrienden gezocht die aangaven dat ze klikvrienden waren. En
klikvrienden?
Klikvrienden zijn vrienden die...
Vrij snel vrienden worden.
Vriend zijn geworden opeens.
Ja.
Dus niet zo al 10 jaar.
Okay.
Ja, het klikt meteen.
Of daar een nieuw virus van komt.
Klikvirus.
Maar oké. Dat kunnen. Dan zijn ze gaan kijken of... de geur van die mensen die zichzelf als klikvriend bestempelen, of die geur sterker overeenkomt dan tussen willekeurige mensen. Ja, dus ze hebben telkens paardjes genomen, ofwel paardjes van klikvrienden, ofwel gewoon paardjes van willekeurige mensen. En daar hebben ze gewoon iemand een t-shirt laten dragen, een ganse dag t-shirt laten dragen. En dan met een elektronische neus, dus die een aantal componenten eruit pikt, en zijn er een aantal moleculen aanwezig of niet, die gaat dan berekenen hoe gelijkaardig dat iemands geur is. En wat blijkt? Ja, inderdaad, de geur van vrienden is gelijkaardiger dan de geur van niet-vrienden.
Heb je dan ook klikvijanden?
Waarschijnlijk.
Dat je onmiddellijk incompatibel bent van.
Ja, en ligt dat dan...
De geur van deze persoon maakt mij op het onderbewuste niveau ontzettend agressief, bijvoorbeeld.
Ja, goede vraag. Nee,
dat ergernis ook in de hand werkt.
Dat zat er niet in. Nu, want ik heb tot nu toe alleen over een elektronische neus gesproken.
Okay.
Ik zou ook over echte neuzen willen spreken, want dat was in het tweede deel van het experiment het geval. Er werd aan proefpersonen gevraagd, ruik nu eens aan die t-shirts. En probeer daarvan te zeggen of dat t-shirts zijn van vrienden of t-shirts zijn van niet-vrienden.
Oh, dat zou ik wel kunnen, denk ik.
Dat is goed dat je dat zegt.
Het gaat onmiddellijk getest worden, blijkbaar.
Ik heb hier wat didactisch materiaal. Dat gaat redelijk nutteloos zijn voor de mensen die luisteren, wat iedereen doet in een podcast. Maar ik heb 3 potten bij.
Uh-huh.
Daar zit een t-shirt in die... gisteren een ganse dag gedragen is door een man. 2 van die mannen zijn vrienden. En 1 van die mannen die staat er helemaal los van.
Okay.
En het is aan jullie om eens daaraan te ruiken en te kijken of je het juiste paar eruit kan halen.
Ik heb al bijna 4 jaar geen reukzin meer na een heel onschuldige infectie. Dus wat ik mij afvroeg...
Jij werd patiënt 0.
Ja. En ik ben ook in 2019 ook in China geweest. Dus.
Wel, Mark Verhaals, ja, waar is dat?
Ja, hier ben ik. You found me. Ja, wat ik me afvroeg, zeker ook nu dat er tijdens de hele pandemie zoveel mensen toch tijdelijk of permanent hun reukzin zijn verloren, of dat dat dan ook effecten heeft op... Al zijn die
het vormen,
op het vormen
van
vriendschappen.
Ja, 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 dat is een goede vraag. Of dat post-covid een invloed heeft.
Ja, ja, dat kan bijna niet anders. Ja.
Zijn, ik denk dat we naar een soort consensus toegroeien, tenzij dat Stijn die doorbreekt, dat B en C maatjes zijn. Zelfs een soort klikmaatjes.
Klikmaatjes,
ja. Wat toch een van de walgelijkste woorden is die je kunt zeggen. Ja.
Om een echt goede vriendschap aan te duiden. Ja. Ja. Deze taak is trouwens exact dezelfde taak die de mensen in het onderzoek kregen. Dus ze kregen 3 t-shirts en ze moesten zeggen welke is het paardje. Okay. En je hebt 3 mogelijke paardjes, dus je hebt eigenlijk 33% kans om het juist te hebben, per toeval, door gewoon te gokken. In het onderzoek was het slaagpercentage 36%. Okay. Dus niet significant beter dan per toeval.
Nou, misschien doen wij het beter.
Misschien doen jullie het beter. Dus ik hoor Maika zeggen B en C vormen een paardje.
Ik ben het ermee
Pieter
eens.
Zegt B en C. Bart ja, kan niet meedoen.
Ik zeg A en C.
Oké.
Okay. Ik weet niet waarom. Ik weet eigenlijk wel waarom. Ik vind dat die geuren dichter bij elkaar komen. Wat dat de bedoeling was van het experiment.
Het was wel degelijk B en C. Dus voilà. Maika, Pieter, jullie hebben het juist en de taak vrij goed uitgevoerd. Nu, in het onderzoek was dat dus niet het geval. Hè. Ze konden het niet beter dan op basis van kans. Wat er wel zo was, als de elektronische neus had gezegd dat 2 t-shirts dichter bij elkaar liggen, dan verhoogde wel dramatisch de kans dat mensen ook zeggen dat het juiste paardje is. Dus dan konden ze het juiste paardje er wel uithalen.
Wij hebben dus geen elektrische neus nodig. Wij hebben gewoon... nodig dat Stijn zwijgt. Ons mening kunnen volgen.
Ja, ik zou een heel slechte vriendensommelier zijn.
Ja, dat is waar. Ja, absoluut. Terwijl wij toch een soort meta-klikmaatjes aan het worden zijn.
Ik voel het ook. Ik voel het ook. Ja. Dat muilen, dat gaat deugd doen straks. ik ga nog 1 stapje verder gaan in die studie, want tot nu toe gaat het alleen over correlatie. Zijn mensen die goede vrienden zijn, hebben die een gelijkaardige geur? Min of meer komt daaruit het onderzoek. Min of meer. Maar de vraag is...
Is er
causaliteit? Word je een betere vriend van iemand omdat je geur gelijkaardig is? En wat hebben ze daar gedaan? Opnieuw een experiment. Mensen bij elkaar brengen, een taakje laten uitvoeren en dan gaan vragen achteraf... In welke mate heb je een klik met deze persoon?
Een taakje waar ze heel hard van moesten zweten?
Nee, niet per se. Ze moesten samen een mirror game spelen. Ze moesten elkaars handgebaren kopiëren. Whatever.
Simpel
spelletje. Een simpel spelletje. Iets coöperatief om samen te werken. En daar kwam wel heel duidelijk uit dat mensen die... hoe meer dat je aangaf dat je de andere wel als vriend zou willen hebben, hoe gelijkaardiger je geur was.
Oh.
Dus daar is wel een aanzet voor zo'n een causaal verband tussen die 2 en het feit dat geur dus een rol kan spelen in een hele complexe sociale relatie, zoals vriendschap. Okay. Dat is de eindconclusie van
Er zou zoveel vervolgonderzoeken kunnen gedaan worden. Zijn eenzame mensen, hebben die dan een zeer unieke geur die weinig klikt?
Dat is een eufemisme toch voor stinken die?
Nee, niet per se.
Nog
die stinken
in het stigma,
toch niet.
Je bent niet alleen eenzaam, je stinkt ook. En daarom ben je eenzaam.
Je hebt een moeilijk klikbare geur.
Hoe eenzamer je wordt, hoe harder je zal stinken.
Ja, dat is zelfversterkend. Ja,
want is het per se dat mensen die goed ruiken dan wel gemakkelijk?
Je kunt ook gezellig samen stinken.
Voilà. Ja, inderdaad.
Zolang dat je maar een klikmaatje hebt.
Stinken. Je ruikt te lekker. En de mensen zijn jaloers.
Oké, okay, dus weer zo'n soort wetenschappelijk onderzoek dat je liever niet had leren kennen, maar we weten het nu.
Ja, we kiezen onze vrienden op basis van hun gelijkaardige geur. Niet goede geur, maar gelijkaardige
Mooi zo.
Geur.
Ik snuffel vanaf nu gewoon op straat naar mijn toekomstige vrienden.
Goed, ik wou dat ik hetzelfde kon doen.
Alright, wat hebben we hier nog op het schap liggen? Tutankhamon. Want er is een geweldig grote expo op dit moment. Die is al aan de gang, Maika, in Tour en Taxi. Ik veronderstel naar aanleiding van 100 jaar Tutankhamon. Enfin, niet 100 jaar de man zelf, maar de opgraving van zijn tombe.
Ja, het is inderdaad... De tentoonstelling in Tour en Taxi focust eigenlijk op de opgraving eerder dan op Tutankhamon zelf. Het gaat over 1922, het moment waarbij de tombe wordt ontdekt na jarenlang geklungel, moeten we wel eerlijk toegeven. Hij was al lang aan het zoeken, maar dan gevonden wordt en natuurlijk wereldgeschiedenis maakt. Iedereen, denk ik wel, heeft al eens van Tutankhamon gehoord. De befaamde farao uit de 18e dynastie, 1333 voor Christus geboren, komt dus voor in die zeer befaamde dynastie. Alle belangrijke farao's van Hatshepsut tot een Amenhotep enzovoort zitten in die dynastie. Mooi zo, dat weten we. Heeft een gouden masker, daarom kennen we allemaal wie Tutankhamon is. Maar dat is eigenlijk allemaal heel interessant. Gaat die tentoonstelling zeker en vast ook over. Maar ik wil het hebben over zijn schrijn. Hè. Dus die sarcofaag zit in ongeveer een 5-6 kisten die telkens wat groter zijn. Mm-hmm. En daar staan heel veel mythes op.
Een babushka, eigenlijk.
Ja,
zo,
maar dan in vierkante vorm.
Ja, dus vierkante babushka.
En in het midden zit een dooien.
Ja, ja, wel een hele shiny dode wens, wel allemaal van goud. Maar wat mij daar eigenlijk opviel, was een print van de mythe van de hemelse koe. Iemand al van gehoord? Mythe van de hemelse koe?
Nee.
Nee.
Moet dat eerlijk zijn? Geen idee.
Voilà. Kijk, dan ga ik die uitleggen. De mythe van de hemelse koe klinkt eigenlijk heel goed, maar dat wil eigenlijk zeggen de mythe waarbij de mensheid bijna uitgeroeid is door een godin die zich kan vereenzelvigen met een koe, namelijk Hathor.
Shit.
Ja. Op een bepaald moment, Re was toen niet alleen een god, maar ook de heerser op aarde. En die werd al wat ouder.
Re is, even voor... Allez, want ik ben niet zo goed meer mee met met Egyptische mythologie, maar Re was de zonnegod, zeker?
De zonnegod, ja. Ja. De zonnegod, waarvan ook altijd dat oog dat we altijd zo zien in Egyptische kunst.
Ben ik dan volledig verkeerd als ik me herinner dat hij ook Ra wordt
genoemd? Ja, Re, Ra want, zijn alternatieven.
Interwisselbaar.
Blijkbaar wel.
Dat was zijn een artiestennaam.
Ja, pseudoniem.
Voilà. Maar die was dus toen niet alleen een god. Die was toen ook de heerser op aarde tussen de mensen. En wanneer die dus wat ouder werd, toen je ouder werd, besloot de bevolking om te zeggen, wij gaan u niet meer volgen en we gaan in opstand komen. Nu, Tizen blijft wel een god, blijft ook een beetje een rancuneuze god. Dus die beslist lesje leren. We gaan die een lesje leren. Dus hij roept het pantheon van goden bij elkaar en zegt, wat gaan we daaraan doen? Wel, we sturen Hathor, de hemelse koe, naar beneden. En die gaat hier een lesje leren.
Daar gaat de mensheid zeker geen schrik van hebben.
Ja,
een goede barbecue of zo.
Ze moeten wel schrik hebben, want ze heeft die dus bijna volledig uitgemoord. Tot zover zelfs dat ze er absoluut plezier in begon te hebben. En dan is die getransformeerd van Hathor in Sekhmet. En Sekhmet is de leeuwin-godin die dus graag wilt waden in menselijk bloed.
Ah ja.
Ja,
oh, we hebben allemaal wel zo van die dagen, denk ik.
Voilà, ja. En die nam dat dus te serieus. Die wou niet meer ophouden. Dus op een bepaald moment, heel het land
je kunt ook niet meer terug, hè, vanaf een bepaald punt. Ja. Je hebt dat met genocides.
Ja, en dus Re begon wat spijt te krijgen. Dat is eigenlijk een beetje disproportioneel wat we hier aan het doen zijn. Dus we moeten een aantal gezanten sturen om te zeggen, het moet ophouden. Maar ze wou dus niet ophouden. Dus dan hebben ze rode oker in 7000 vaten bier gestoken en daar dan alle akkers mee besprenkeld, zodat dat al leek alsof dat allemaal vol bloed hing. En dan dacht ze, het is oké, ik stop ermee. En dan hebben ze zich allemaal zo wat teruggetrokken, ze hadden wat genoeg van de mensheid, en dan wordt de hemelse koe Noet, wat het hemelgewelf is, en Re wordt gewoon een zonnegod in de hemel en daar blijft het bij. Mooi. Waarom staat dat in een tombe van Tutankhamon?
Heeft dat iets te maken met een troonsafstand of zo?
Volgens mij zouden mensen die dat proberen op te graven bang te maken en te zijn, we gaan nog een keer iets doen met bloed en koeien. Nee?
Nee. Het is echt wel een waarschuwing naar Tutankhamon zelf.
Oh.
Ja, want Tutankhamon heeft niet zijn hele leven lang Tutankhamon geheten. Die heette daarvoor Tutankhaton. Nee, het is altijd niet duidelijk. Wel, dat komt natuurlijk
Amon Aton, is dat die discussies over de ene oppergod?
Ja.
Want natuurlijk, Tutankhamon is de zoon van Akhenaton. En die had volledig komafgemaakt met het polytheïsme in Egypte. Die had gezegd, Amon, op dat moment eigenlijk de Re van zijn tijd, die ben ik beu. Waarom? Die priesters zijn heel machtig, die zitten daar in Luxor en in Karnak en die bepalen eigenlijk alles wat ik kan doen als farao. Ik ben dat beu. Nieuwe hoofdstad, Amarna, nieuwe god, één enkele god, Aton, een nieuwe zonnegod, en ik ga daar volledig mee breken. En dus die priesters hebben een waarschuwing gezet in die tombe, want Tutankhamon is moeten plooien en is dus terug moeten komen, daarom dus Tutankhamon, teruggegaan naar de Amon-vereniging. En ze zijn dus dan een soort van waarschuwingstablet in zijn koffer gaan steken om te zeggen, is wat er gebeurt als je ons verlaat.
Wat ik me afvraag is hoe mensen die mythe dan te zien kregen. Want als ik het goed heb, zat dat graf in het graf en was dat niet echt iets waar mensen op zondag gezellig naar gingen gaan kijken, of wel?
Eens dat de begraafplaats is verzegeld, zie je dat niet meer. Uh-huh. Maar één, de farao wist dat zelf, wat dat daarin ging komen. Okay. En op het moment dat ze begraven worden, is het met een hele begrafenisplechtigheid die dat daar naartoe gaat. Ik ben vrij zeker dat het gewone volk dat niet ziet. Maar een heel hoop notabelen en priesters en mensen van het hof...
Geletterden.
Ja, en het is in prentjesvorm, hè, dus ook...
Half geletterden.
Die dit wel gezien gaan hebben.
Dus dat is een heel goede plaats dan om een mooi politiek statement te maken. Zo. Okay.
Dat
ik onthoud het als mijn klikvijand sterft. Ik kerf het in zijn grafsteen.
Nog voor hij erin ligt.
Goed.
Wat is er nog gebeurd deze zomer? De First Folio, of één van de First Folios van Shakespeare, is geveild bij Sotheby's voor 2,4 miljoen euro. Bart, jij hebt daarop geboden?
Ik ben tot 25 euro meegegaan en dan heb ik het toch een beetje moeten lossen. Ik geloof dat de uiteindelijke verkoopprijs 2,4 miljoen, dus ik zat daar een paar exponenten onder, dollars in dat geval, is inderdaad voor verkocht geweest.
Dat is met die inflatie ook, hè?
Je kunt echt geen origineel werk van Shakespeare meer betalen vandaag. Dat is echt, schandalig geworden. Ja, een paar jaar na de dood van William Shakespeare. Shakespeare is in 1616 gestorven. In 1623 zijn er een 750-tal gedrukte versies, collecties van zijn... van veel van zijn belangrijke stukken zijn dan verspreid geweest. Er schieten er nog 235 van over in bekende circulatie, bekend bezit. En dankzij die eerste gedrukte versie, postume versie, kennen wij dus stukken zoals Macbeth, bijvoorbeeld. Kennen wij stukken zoals Hamlet. En dan denk ik dat je zonder die folio misschien wel een aantal van zijn schrijfsels had gekend. Maar...
Hoe waren die daarvoor dan bewaard? Was dat gewoon het handschrift van Shakespeare?
Nee, er waren ook kleinere, individuele stukken werden ook gedrukt. Dus er zijn ook andere stukken overgeleverd geweest, maar dan niet in zo'n prachtige collectie. Handschriften er zijn, dat is ook een van de leuke dingen aan Shakespeare. Want ik ging het ook hebben over het feit dat Shakespeare meer en meer terug in opspraak komt, omdat die samenzweringstheorieën ook nog veel populairder zijn geworden in de laatste jaren, dus dat hij zijn eigen stukken niet zou geschreven hebben. Nee. Een van de hoofdredenen waarom dat er zo'n sceptici bestaan, is omdat hij op meerdere documenten een andere spelling van zijn eigen naam heeft geschreven. Wat dat een beetje raar is voor de grootste schrijver, zeg maar, in de Engelse taal. Dus spelling was geen main concern.
Een beetje zoals die Ra of Re, die deden ook zomaar wat.
Ja, whatever. Dat is ook gewoon. Ja.
Maar het bestond ook gewoon niet, hè? Er is geen algemene spelling.
Voilà. Daar is de discussie eigenlijk mee gesloten. Voilà. Er was geen gestandaardiseerde spelling van namen, achternamen. Dat bestond niet. Dus, en ook Shakespeare is nu een naam die je op verschillende manieren kunt schrijven. Maar en het heel interessante eraan, want ik ben ook eens voor de nieuwsgierigheid gaan kijken naar zo'n een grote georganiseerde lobbygroep die nog altijd zegt van kijk, William Shakespeare uit Stratford-upon-Avon kan die stukken niet geschreven hebben. Die hebben een shortlist aan kandidaten. Christopher Marlowe, een tijdgenoot, wordt gezien als de nummer 1. De Earl of Oxford wordt ook gezien. Het grappige daaraan is, alle mensen die worden gezien als potentiële Shakespeares zitten in de upper class. Zouden nobelen moeten zijn. En de naam van die serie Upstart Crow, die ik warm aanbeveel om te kijken, die is vers van de pers, er zijn een paar seizoenen al vanuit, die komt ook van een zeer, zeer, zeer bekakte Cambridge-educated edelman, die het niet kon pikken dat een patattenboer als Shakespeare er eigenlijk de pannen van het dak kwam schrijven. En dat is juist de ironie. Het is de echte Shakespeare die het geschreven heeft, want hij zat exact in de juiste positie van de maatschappij. En wie geïnteresseerd is in Tudor England qua maatschappij, hij zat juist wel op de juiste plaats. In de middenklasse kon die man lezen en schrijven en had ook de impetus om zich op te werpen. En ook het theater was geen plaats voor die upper class.
Ik denk ook een beter inzicht in de menselijke ziel misschien dan als je alleen maar met de upper class people...
Ik herinner me, ik heb ooit een summer school mogen doen, Shakespeare in Italy. Dat was in Verona. En dan keken we vooral naar de genezen van zijn Italiaanse stukken. Maar De joke is, hij is daar waarschijnlijk nooit zelf geweest in Italië. Dat weet men zelfs niet. Maar iemand, ik weet niet meer wie het schreef, maar iemand zei het heel prachtig. Shakespeare was iemand met een goed oor die in veel cafés heeft gezeten. Ja. En die exact wist waarover dat iedereen het had in die tijd.
Veel klikvrienden gemaakt.
Veel klikvrienden. Of juist geen, want hij zat alleen aan zijn tafeltje en kon naar alle gesprekken luisteren.
Ja.
2,4 miljoen dollar voor de first folio.
Het was sowieso al geen patatenboer, want dat aten ze nog niet.
Dat is waar. Juist. Zijn vrouw was de dochter van een kiekenboer. Ja,
dat kan wel.
Close enough. Close enough. Yeah.
Goed dat we hier toch nog even gefact-checked worden op de patatten.
Dat is juist. Ja.
We kunnen nog even in Tudor England blijven, want er is ook nieuws rond Catharina van Aragon.
Eindelijk.
De vrouw van, of de eerste vrouw toch, van Henry VIII, die er heel vele heeft gehad. Die zou haar hofschilder, Hans Holbein, dat is een Duitser, een verborgen boodschap hebben laten schilderen in een portret van haar man. Dus Henry VIII.
Wie doet er nu
en die, zou, die verborgen boodschap zou nu ontcijferd geweest zijn door een historica uit Harvard, Maika.
Ja, inderdaad. Vanessa Braganza heeft er een spel van gemaakt om heel veel van die geheime boodschappen te gaan ontleden. Hè. Dus dat gaat over van die monogrammen die je op allerlei mogelijke zaken kunt aanbrengen. Maar meestal op juwelen.
Een monogram, ja, dat is een monogram?
Ja, een monogram, dat is dus met letters en initialen die je dan op heel verschillende manieren kan gaan verweven in ja, een soort van mooi kunstwerkje, laten we het zo maar zeggen. En dat kan je dan op je kledij, op je juwelen, op juwelenkistjes, et cetera.
Een soort van logo.
Een logo, ja. Maar het is eigenlijk een woordspelletje. Wordle wordt gebruikt als een soort van... Dan kan je aan de hand van die initialen gaan proberen te ontdekken wat er nu eigenlijk wordt gedaan. En dus die Holbein is niet alleen de hofschilder, maar die ontwierp ook de juwelen waarmee je dan werd geschilderd. Dus dat is eigenlijk het leuke daarvan. En het is dus het boek waar dat, het boek met juwelen dat hij allemaal heeft ontworpen, daar zijn ze nu eens naar gaan kijken. En er was dus één juweel dat ontworpen is voor Catharina en waarvan ze eigenlijk niet wisten wat staat daar nu op. Hè? Die letters, dat verwijst naar iets. En dus de letters die daarop staan, ja, dat is een hele mix en match. Maar dat zou dan staan voor Henricus Rex en Catharina. En dan denk je, zo wat? Het is toch een koppel, getrouwd. Ja. Wel, dat juweel, dat weten we dan dankzij dat boek, is gemaakt in 1532. En op dat moment was ze al met Anna Boleyn. Dus ze is eigenlijk al gedumpt. Ze zit eigenlijk al... Ja, een beetje zo opgesloten in een kasteel en wordt eigenlijk al gezien als de gedumpte vrouw, die weliswaar weigert te scheiden, maar op dat moment definitely niet meer de vrouw, of toch niet meer de vrouw aan de zijde van Henrik de VIII is.
Dus?
Ja, vandaar. Daar komen we dan. Zij doet dat natuurlijk met een doel. Zij heeft dat speciaal laten maken om haar claim als koningin te kunnen hardmaken. Want zij heeft wel een dochter. Haar dochter wil dat dat absoluut de wettelijke erfgename is die Henrik kan opvolgen.
En Bloody Mary.
Ja, dus inderdaad, het is een gecontesteerd figuur. Maar
dat wisten ze toen nog niet. Hè. Toen was dat nog een schattig,
schattig kindje.
Gaan we toen protestantse poppetjes verbranden. Voilà. Nog niks te serieus.
Voilà. En zij wil dus dat die claim blijft staan. Als zij toegeeft dat ze scheiden, of als ze toegeeft dat er eigenlijk een andere officieel erkende vrouw is, ja, dan ondergraaft ze dus ook de claim van haar dochter. Plus, zij wil dat het katholieke geloof het geloof blijft van Engeland, dus ze wil echt wel die invloed van de katholieke koningin in Engeland stand doen houden. En dat is dan met zo'n ongelooflijk subtiele, maar toch zeer publieke dis van voilà. Pak aan. En daar dient dat blijkbaar voor, dat soort kunstwerkjes. Een soort van compleet in het zicht, maar het is toch geheim. Want niet iedereen kan dat ogenblikkelijk ontcijferen.
En hoe zijn wij dan zeker dat die letters precies daarvoor staan? of zo.
We zijn daar niet 100% zeker van. We zijn daar niet 100% zeker van.
Het is niet dat... Ja, welke clues hebben we daarvoor? Of...
Ja, het is zoals Wordle. Je gaat al die letters daar uitpuren. Dan heb je een lijstje van letters. Je weet ook vaak via de context... Oké, dit is van Catharina van Aragon. Ze zit in deze fase van haar leven, et cetera, et cetera. Wat kan ik nu maken met al deze lettertjes?
En dan is het aan ons om daardoor overtuigd te zijn of niet. Natuurlijk. Ja. Op zich is het wel interessant dat het wel 500 jaar geduurd heeft voor iemand het kunnen schrijven. Ja. Wat dat ik is vind dat als politieke communicatie, vrij traag. Maar goed, het is...
Maar misschien wisten toen verschillende mensen het wel.
Ik vraag het me af, zou Henry het doorgehad hebben dat het aan hem gericht was?
Ik denk het wel. Dat denk ik wel.
Henry was geen dommerik, hè?
Nee.
Nee, het was een stuitrik, eigenlijk... maar het was geen
dommerik. Ja, voilà.
Ja,
en dat soort dissen zijn ook wel echt... Het gebeurt wel meer. Bijvoorbeeld Mary Queen of Scots heeft dat ook gedaan. Zij heeft ook zo'n...
Oh, no, she didn't.
Ja. Yeah. zij heeft er een laten maken met daarin de letters van Elizabeth en Mary. Wat op dat moment ook wel heel gecontesteerd was, want die zat opgesloten, is er nou ook gewoon wel onthoofd. Nee. Dus je denkt, waarom? Er is hier definitely geen relatie gaande tussen die twee. Maar daar zit dan ook weer de clue. Daar rond staan de woorden... The bonds of virtue are tighter than those of blood. En daar rond zit dan ook nog eens een hele hoop bloemetjes met de Schotse distel die wordt geplet door die letters.
Dis van distel, eigenlijk.
Ja, absoluut.
Dan snap ik het woord.
Ja, waarbij ze dus dan heel duidelijk de boodschap wil geven van wij zijn bloed, wij zijn familie. En toch wil je dus... jouw politieke principes en jouw eer sterker doen zijn. En daardoor plet je de Schotse distel die ik dan toch wil.
Dus Mary had dan toch wel iets te veel vrije tijd, denk ik. Terwijl dat ze in haar kasteel op de dood zat te wachten. Maar goed, een subtiele dis. Daar haal je vast
altijd mooi.
Nog wat voldoening uit voor je executie. Ja. Ik begin er alvast over na te denken.
Right, geweldig nieuws voor alle taal- en geschiedenis- of fantasy rond geschiedenis nerds alleszins. Want Game of Thrones heeft een prequel uit. House of the Dragon. En ik wil het daar niet over hebben, maar wel over een specifieke marketingcampagne, want we moeten het noemen gelijk als dat het is. Het is een marketingcampagne van Duolingo. Die hebben nu een cursus High Valyrian aangeboden.
Oh, okay.
High Valyrian, dat is het soort Latijn dat ze spreken in het universum
dat
van
is zo
Game
slim
of Thrones.
Om dat te doen.
Dat is fantastisch, hè? Oh, ik was direct, ik had nog nooit Duolingo gedownload. Ook al hou ik van taal.
Ondertussen kan je 12 talen.
Ondertussen kan ik nog altijd geen High Valyrian.
Je kunt al een brood bestellen in High Valyrian.
Ik ben wel eens gaan kijken.
Appel
ik vind
is
echt
blijkbaar
de max.
Het eerste
ik kan
woord
al,
geleerd.
Ja. Ik ben wel meteen eens gaan kijken. Ik vind de max. Ik kan al zeggen dat de ridders zijn blij.
Oké.
Azantissi, Kirini, Issi.
Mooi zo.
Verder kom ik tegenwoordig niet, maar ik zou tenminste al enigszins kunnen overleven. Ridders blij maken in Game of Thrones is heel belangrijk.
Ja.
Ja, en het uiltje blij maken, want dat is hetgeen dat Duolingo
dat
zo leuk maakt. Dus het uiltje, het uiltje is heel triest als je niet genoeg oefent.
Het is nooit boos, maar het is soms wel zeer teleurgesteld.
Dat is erger, hè.
Het is wel fantastisch om te zien dat in die Duolingo beginnen zo zelfde systeemjes te zien die er in dat High Valyrian zitten. Want voor alle duidelijkheid, dat is geen echte taal. Dat is een kunsttaal die is ontworpen op een bepaald moment. Niet door George Martin zelf, de schrijver van Game of Thrones, maar door David J. Peterson. Die is daarvoor speciaal aangeworven door de makers van Game of Thrones, dan de serie achteraf.
Om die taal uit te
schrijven. Om die taal uit te vinden. En daarvoor hebben ze zo een wedstrijd uitgeschreven waar dat heel veel mensen op gereageerd hebben. En hij heeft een geweldig systeem verzonnen. Met naamvallen, met klassen, met genussen enzovoort. Okay. Bijvoorbeeld, High Valyrian is de taal van de liturgie en de mystiek in die wereld. Dus hij was een soort van magische woordklassen ook. Magische genderklassen eigenlijk. Dus je hebt een lunar, een maangender. Je hebt een solar, een zongender. En dan heb je nog een watergender en een aardegender in die taal.
Okay, dus hij is echt volledig losgegaan.
Ja, hij is echt volledig losgegaan. Okay. En nogthans, hij had niet veel om van te vertrekken. Want George Martin, dat is geen een Tolkien, die interesseerde zich eigenlijk niet in die talen. Die heeft eigenlijk maar twee zinnetjes in heel zijn Song of Fire and Ice, Epos, zijn er maar twee zinnetjes, High Valyrian, die erin staan.
Oei.
En daarop gebaseerd heeft die mens gans die taal ontwikkeld. Die zinnetjes zijn Valar Morghulis en Valar Dohaeris. Game of Thrones-fans zullen dat wel kennen. Valar Morghulis betekent All Men Must Die. En Valar Dohaeris betekent All Men Must Serve. Dus je weet al ongeveer, Valar komt in die twee zinnen voor. Er is een woord dat in de vertaling ook twee keer voorkomt. Valar betekent dus alle mannen. En hij is daarvan vertrokken ook om de getallen in de taal te bepalen. Dus je hebt niet zomaar een enkelvoud en een meervoud, maar je hebt ook zo een, hoe heet dat, Bert? Een, iets dat alle voorwerpen van een entiteit omvat.
Een groot meervoud.
Een collectief, getal. Ja, okay, dus je hebt een enkelvoud, meervoud, maar ook een collectief getal. Okay. En Valar betekent... Vala is mens en Valar is dan alle. Dus de reden waarom dat die makers zeiden van wij willen echt een volledig ontworpen taal is voor de geloofwaardigheid van de reeks. Ze doen dat ja, met, in een fantasy-reeks, klinkt raar. Maar ze doen dat ook met hun materialen en met hun kostuums enzovoort. En de maker, dat vond ik wel een schone metafoor, dus de David Peterson, de maker van die taal omschreef het als bijvoorbeeld bij een cartoon. Bij Tom en Jerry valt het soms op dat een achtergrond, als ze snel rennen voorbij, dat een achtergrond heel de tijd hetzelfde is. En dat draagt niet bij tot de geloofwaardigheid, of dat haal je zo'n beetje uit het verhaaltje soms.
Ja.
En hij vergelijkt zo, als je gewoon de zinnen schrijft die je nodig hebt in je scenario, zonder heel het systeem er rond te bedenken, dan begint dat ook op te vallen op dezelfde manier.
Maar een groot verschil, dat is natuurlijk een groot verschil tussen een roman waarin je gewoon een wereld zet en niet echt over continuïteit of achtergronden moet nadenken. Als je het dan visueel maakt in een film, heb je veel meer werk dan je waarschijnlijk vermoedt had. En kijk, daar zitten we nu te praten over twee talen die niet bestaan en die uitgevonden zijn voor de geloofwaardigheid van iets.
Ja, en je kunt je dan zelfs afvragen, Stijn, waarom steekte jij daar in godsnaam uw tijd? Waar dan zelfs hadden die beter Frans leren. Maar ook daar, die Peterson heeft een heel ontwapenende TED-talk daarover, over eigenlijk de waarde van een andere taal leren, zelfs al is het een kunsttaal of daarmee bezig zijn, namelijk omdat je dan zo die systeemjes ziet in die talen. Hè. Je eigen taalbeleving wordt rijker, omdat je die andere systemen erbij leert.
Wat in de vorige aflevering hebben we al ontdekt dat dat zeer goed is om dementie aan de einde weg te houden. Dus,
het hoeft dus, geen echte taal te zijn. Hè?
Nee, dus tijd is altijd vrij nutloos wat je met je leven doet, maar het zal je leven wel wat rekken.
Ja,
dus
het rendeert binnen een jaar of 40.
Ja. Dus, tof zo.
En ik kan tegen niemand in het bijzonder zeggen dat de ridders heel blij zijn.
Ja. Kijk, mooi zo.
Alright, dat wat betreft fantasy, maar er is natuurlijk ook een heel harde, realistische en zakelijke kant aan het boekenwezen. En Pieter, jij wou daarover iets vertellen, meer bepaald over mergers en acquisitions in de boekenwereld.
Het is minder saai dan dat klinkt, maar het viel mij op toen er begin augustus in het nieuws was dat Stephen King, de alom bewonderde...
Ik vind het al meteen minder saai.
Ja, Stephen King. In de rechtbank moest optreden. En je denkt natuurlijk meteen het ergste als een oude, succesvolle man in de rechtbank moet optreden. Maar Stephen King heeft eigenlijk niet verkeerd gedaan. Hij was daar eigenlijk om te getuigen tegen zijn eigen uitgever. Want het zit zo dat in Amerika de uitgever van King, Penguin Random House, op het punt staat of stond om samen te gaan met Simon & Schuster, een van de andere grote vijf uitgeverijen. Tot nu toe is het een beetje saai, maar als je daar meer over leest, merk je toch hoe vreemd dat Amerikaanse boekenvak in elkaar zit. En dat is ook relevant voor ons, want als je naar Europa kijkt, meer dan de helft van de boeken die vertaald naar ons komen, zijn eigenlijk Engelstalige boeken. Dus alles wat er eigenlijk daar gebeurt, zal ook binnen 2 of 3 jaar op ons bord terechtkomen.
In welk opzicht is dat een vreemde boekenmarkt daar dan?
Wel, het raar is dat je daar tot in de jaren 60, 70 honderden kleine uitgeverijen hadden, waren. Dat sindsdien er nog weinig winst te maken valt aan boeken. En dat je altijd maar een grotere concentratie gezien hebt van steeds grotere uitgeverijen. Tot op het punt vandaag dat er nog 5 zijn die verantwoordelijk zijn voor 80% van de boeken die in de winkel komen. En voor nog een groter percentage van de boeken, van het aantal boeken dat over de toonbank gaat. En nu zitten we dus op het punt dat 2 van die 5 samen zouden gaan. Wat dat zou betekenen dat 50% van de succesboeken, van de boeken die überhaupt iets verkopen, zeg maar, door één uitgeverij zouden gebracht worden. En het punt dat Stephen King daar maakte, is dat geen goed nieuws is voor schrijvers. Omdat dat voor schrijvers een onderhandelingsmacht veel minder groot zou maken. Dat zou betekenen dat die veel minder zouden gaan verdienen voor de werken die ze schrijven. En dat gewoon een slechte zaak was. In eerste instantie voor de schrijvers. In tweede instantie ook voor de lezers, die dan minder goede dingen te lezen gaan krijgen. De economische term die in die rechtszaak circuleerde, was dat van die term van de monopsonie. Een soort markt waarin eigenlijk er maar één koper is. Penguin Random House, met daaraan Simon & Schuster, die als enige zou bieden op een boek.
Ja. Dus we zien allemaal dat dan. Ook als enige kan beslissen wat goed is en publiceerbaar is. Niet alleen qua prijszetting, maar ook gewoon als zij het geen leuk verhaal vinden.
Voilà. Ja. Komt dus die eigenlijk een volledige eenheidsworst zou beginnen gaan produceren. En ook de macht heeft om in boekenwinkels te gaan beslissen wat er überhaupt zichtbaar is. En we weten allemaal dat wat er zichtbaar is, ook is wat mensen kopen. Dat is zo'n beetje het verhaal zoals het zich ontspon. Wat het nog interessanter maakte voor mij was de reactie die die uitgevers zelf daarop gaven, die CEO's van die grote uitgeverijen, waarmee ze proberen te argumenteren dat het een goede zaak was voor de wereld in het algemeen en de schrijvers in het bijzonder, dat ze toch gewoon samen gaan werken. En het eerste argument dat ze uit de kast halen is natuurlijk Amazon, waarin dat ze zeggen, alles wordt, de westerse beschaving wordt bedreigd door Amazon en wij moeten samen sterk zijn. Het vervelende aan het argument is dat we uit interne correspondentie wel weten dat ze eigenlijk die merger vooral willen om vlotter met Amazon te kunnen samenwerken.
Ja, ik wou net zeggen, dus, dat boek komt nog altijd dan met Amazon naar 80% van de Amerikaanse consument.
Juist, dus dat argument heeft het niet echt geweldig.
You can't beat them, become them.
Ja, dus dat is niet echt gelukt. Een tweede argument dat ze bovenhaalden is dat ze zeggen, ja, wij bestaan eigenlijk uit honderden verschillende imprints, hè, kleinere merkjes en winkeltjes binnen de uitgeverij. En die kunnen nog altijd tegen elkaar beginnen opbieden, waardoor schrijvers nog altijd ontzettend rijk gaan worden. Stephen King, zijn argument daarvoor was dat, wel eigenlijk dat klinkt een beetje zij, alsof dat je een man en een vrouw samen tegen elkaar laat opbieden voor hetzelfde huis. Hmm. Waar dat die eigenlijk niet echt een incentive hebben om veel te blijven bieden. Dus Stephen was wel in vorm tijdens zijn getuigenis. Een ander argument dat de CEO's van Random House aanbrachten om te gaan ontkrachten dat het echt om een sinister marketplot ging, was door te gaan zeggen dat het niet voor niets was dat ze Random House heten. En om te gaan zeggen dat, wel, de boekenmarkt is gewoon random. Je kan eigenlijk niet zoiets doen als een bestseller gaan op voorhand vastleggen. Je moet eigenlijk gewoon een beetje geluk hebben. Wij zijn eigenlijk gewoon een bende amateurs. En helemaal niet het gevaarlijke conglomeraat dat uw kinderen komt opeten. Wij zijn gewoon amateurs die gewoon een beetje ons best doen.
Random luck hebben gehad.
Dat is ook altijd.
Ja. Dus eigenlijk hebben ze zichzelf zo'n beetje daar proberen te verkopen als goed bedoelde amateurs die als taak hebben om de droom van verhaalvertellers naar lezers te brengen. Helaas bleek uiteraard, zoals ik daarnet al zei, uit de interne communicatie die ze ook moesten op tafel leggen, dat de realiteit veel cynischer is.
Welke uitspraak of zo zit daar nu aan
dus
te komen?
De pleidooien zijn 2 weken geleden gestopt. In de herfst zal er een uitspraak zijn. Okay. Het interessante politiek is dat ze die merger gefabriceerd hebben op het moment dat Trump nog president was. En ze eigenlijk beseften, er is hier toch niet zoiets als een rechtsstaat die ons zal tegenhouden. Er is hier niemand geïnteresseerd in kapitalisten die nog kapitalistischer worden. Ze hebben nu de pech dat Trump de verkiezingen.
Zoveel zal Trump ook niet met de boekensector bezig geweest zijn.
Nee, dus, maar hij zei, wel, het wordt wel gezien, deze rechtszaak, als de uitspraak zou zijn dat het echt wel belangrijk is om diversiteit van kanalen te hebben, is er wel de idee dat bijvoorbeeld Big Tech, de Facebooks en zo, en de Meta's van deze wereld, dat wel eens de volgende zouden kunnen zijn.
Want het brengt ons terug naar een tijd van Microsoft en monopolieachtige toestanden.
Dus er zijn wel van de grootste bedrijven in Amerika.
Die kijken wel mee, hè?
Die kijken wel mee. Ja, want het zou belangrijk zijn.
Belangrijke vraag daarbij is, wie heeft die rechtszaak aangespannen?
De overheid zelf.
De overheid
dus het
zelf.
Het is een of ander ministerie dat verantwoordelijk is om te zorgen dat monopolies en monopsonies
niet kunnen
bestaan, die dat eigenlijk in gang gezet heeft.
Okay.
Dus Stephen King getuigde dus eigenlijk voor de Amerikaanse overheid. En heeft dat dus blijkbaar goed gedaan.
Oh. Okay. Right. Iets helemaal anders dan. Muziek en dieren, twee van onze favoriete onderwerpen. En Bert, jij hebt een studie gelezen die de twee samenbrengt, muziek en dieren.
Ja, die wil kijken of het kan helpen om muziek te gebruiken voor het gemak, het comfort bij dieren, dieren die naar de dierenarts moeten. Mm. Dat een stresserende aangelegenheid is, zijn die onderzoekers gaan kijken, ja, kunnen we nu muziek gaan gebruiken om die dieren wat meer op hun gemak te stellen.
Oké, ik hoop van wel, want mijn katten stellen zich altijd extreem aan.
Ja. Er is wel een verschil tussen honden en katten trouwens.
Laat ons te denken.
En het onderzoek is vooral met honden gevoerd.
Uiteraard. Dus, want geen enkele kat wil eraan meedoen. Ja. Natuurlijk.
Inderdaad, inderdaad.
Oké, dus die tamme honden
Dus ja, er zijn al wel wat manieren om dieren te kalmeren, om ze naar de dierenarts te gaan. De auteurs lijsten onder andere op om het dier hongerig mee te nemen naar de dierenarts. Zodanig dat als die dierenarts dan een beloning wil geven, dat effect heeft. Dat hij niet al een volle maag heeft en geen zin meer heeft in dat snoepje of zo. Dat hij het snoepje aanneemt en daardoor rustiger wordt.
Mijn katten zijn altijd hongerig. Ja. Voilà. Dat is al goed.
Check. Donkere interieurs en kledij was ook een van de tips die erin stonden. Want omdat dieren meestal goed kunnen zien in het donker, wil dat zeggen dat licht voor hen echt wel
heel, heel licht is.
Dus die witte jas.
Ja, witte jas van de dierenarts is eigenlijk echt een verlichte kerstboom, stond er in het artikel. Okay. Ook de omgeving, zo klinisch wit, lijkt proper te zijn of zo, maar kan dus heel intimiderend zijn voor die kinderen. Maar goed, voor die dieren, maar goed. Er is al wel wat bewijs dat muziek dieren rustiger kan maken, maar dat is er voor dieren die in een asiel zitten. En dat is
het hangt ook er waarschijnlijk vanaf welke muziek ook.
Heel juist. En dan komt de no shit Sherlock boven. Mm-hmm. Want klassieke muziek werkt beter dan heavy metal.
Oh nee, nu gaan we Niels weer een excuus geven om Clara op te zetten dan. Ja.
Maar, en daar is een verschil tussen honden en katten, wat er nog beter werkt bij honden is iets als dit. Een menselijke stem.
Ah, ja.
Die onnozele sloebers vinden mensen zo leuk.
Podcasts? We moeten podcasts. De humaniakken meenemen naar de dierenarts.
We moeten humaniakken laten horen in het asiel of bij de dierenarts. Dus een menselijke stem, dat kalmeert een hond, maar niet een kat. Oh. Een kat heeft dat geen effect. Mm-hmm. Wat er voor katten ook beter werkt, is uptempo en wat hogere muziek.
Dus ook wat drum and bass, hè?
Dat zou goed werken met heel hoge bliepjes en zo. Ja. Omdat katten zelf een hoger register hebben als ze spreken, zou dat ertoe leiden dat ze muziek in een hogere toonhoogte leuker vinden. Maar goed, dat gaat over dieren in een asiel en niet over dieren bij de dierenarts, wat ik tot nu toe allemaal verteld heb. En deze studie wil kijken, kunnen we nu gezonde dieren, zieke dieren liever, die naar de dierenarts gaan, kunnen we die helpen door muziek te spelen? En een van de redenen waardoor ze denken dat het zou kunnen werken, heeft met hartritme te maken. Dus als we muziek spelen, kunnen we het hartritme van het dier verlagen, waardoor dat het minder stress heeft. Dus wat hebben ze gedaan?
Dat is toch zo'n theorie van bij de mens ook, dat er zo 120 bpm, dat ons dat opzweept, omdat ons hart in rust ongeveer 60 is. Dus elk veelvoud van 60 werkt heel goed op ons in, vandaar dat de meeste popmuziek zo rond de 120 beats per minute zit. En drum and bass effectief op 180 beats per minute.
Okay. Is dat wetenschap of is dat new age? Dat is echt zo.
Ik heb dat ergens gelezen, dus dan is het vast wel waar.
Dan is dat wetenschap. Ja.
Goed, dus we gaan ons beesten ook aan doen.
We zoeken het uit tegen volgende week. Of volgende maand.
Maar we zoeken dan iets met 30 beats per minute.
Zo, één jaar.
Dat is wat we nodig hebben.
Dus wat
is dan
voor als je een luiaard meeneemt naar de dierenarts.
Je moet op walvisgeluiden opzetten.
Om die nog rustiger te maken. Hier hebben ze gewerkt met honden. 38 honden in een zogeheten within subjects design. Dus dat wil zeggen dat iedere hond zowel in de conditie met als de conditie zonder muziek heeft gezeten. Dus ze nemen een hond mee naar een dierenarts tijdens het wachten in de wachtruimte en tijdens de consultatie is er ofwel wel muziek te horen ofwel geen muziek te horen. En de muziek is een speciaal gecomponeerd voor het onderzoek. Het is een solo harp. Die dus rustgevende
rustgevende, sussende muziek moet brengen. Mm-hmm. En het tempo wordt aangepast aan de grootte van de hond.
Mm. Want, okay. Ja, want een chihuahua krijgt iets anders dan...
Differentiatie, dat is belangrijk.
Ja, hoe hoe kleiner het dier, hoe hoger de hartslag. En hoe groter die, hoe trager de hartslag. Dus het tempo lag tussen de 95 en de 120 beats per minute. Dus 120 voor de kleinste dieren, 90 voor de grootste dieren. Dan werd er een aantal dingen gemeten om te kijken of die dieren nu stress hebben. Cortisol in het slijm gemeten bijvoorbeeld. Of temperatuur op verschillende plekken in de neus, de oren, in het poepengaatje ook.
Dan krijgt het dier natuurlijk ook totaal geen stress.
Of constant. Sommige honden worden daar misschien rustig van een thermometer in het poepengaatje.
Hartslag en ademhalingsritme werd ook gemeten. Dus ze hebben zo'n een aantal features waaruit ze de stress afleiden bij die honden. Nu, wat blijkt, er is geen enkel effect, van muziek, geen enkel positief effect ook. En ik vind het hier interessant, eigenlijk dat die studie te koer gepubliceerd geraakt is. Want niet omdat er geen effect is, want dat vind ik goed. Hè, vaak is het een probleem dat mensen... Als er geen effect is, ja, dat ze dan niet gepubliceerd geraakten. En dat vind ik een kwalijke zaak. Want daardoor blijven een aantal dingen onder de radar. Of lijken er sommige dingen aan de hand te zijn die er
ook een ontdekking zijn. Daar leert je toch ook mee?
Dat is baasjes maar cd's na cd's van die harp kopen voor hun kat. En dat helpt niet.
Ja. Maar hier ligt het, vind ik het wel verwonderlijk dat het gepubliceerd is geraakt. Want volgens mij lag het aan een methodologische fout. Want wat bleek uit de meting van de hartslag... dat ze het ritme van die muziekfout hebben ingeschat. Dus de hartslag van die dieren lag tussen de 75 en de 100 beats per minute.
Dat lag te hoog.
En dus de beats per minute van de muziek die lag tussen de 95 en de 120. Dus if anything hebben ze die dieren gewoon opgejaagd.
Oh nee.
eerder dan gekalmeerd. Dus de theorie was, we gaan die confronteren met een ritme in de muziek die lager is dan hun eigen hartslag. Maar dat is dus radicaal mislukt.
Dat heb je met van die humanjakken, hè. Die kennen die hartslag niet.
Ja, daar was inderdaad, weet ik veel, een bioloog mee aan boord moeten hijsen naast de psychologen die erop zaten of zo. De conclusie voorlopig is, werkt muziek helemaal niet voor honden om die te laten kalmeren. Ofwel heeft dat helemaal niks met hartslag te maken. Maar vooral is de conclusie, doe dit nog eens opnieuw.
Zet het juist.
Doe het gewoon thuis, zonder een onderzoek aan te koppelen.
Of draai de beats per minute naar beneden en doe het nog eens opnieuw.
Wow. Ja. Oké. Ja. En misschien moeten we nu toch even erin gooien dat zo de manier waarop dingen getest worden ook wel belangrijk is, want de luisteraar mag toch ook wel weten dat we eigenlijk bij ons mislukte opname van augustus van plan waren om een mooi artikel te brengen dat gepubliceerd was in april al, maar dat ondertussen teruggetrokken is. Het was een artikel dat nogal wat stof heeft doen opwaaien, omdat het ging over het gebruik van masturbatie als etnografische methode in het bestuderen van bepaalde Japanse subculturen. En het ging... ik wil toch even vermelden, dus, omdat het...
Masturbatie als onderzoekstechniek.
Ja. Ja. Dus het was gepubliceerd door een Duitse wetenschapper, Karl Andersson.
Verbaast me niks.
Nee, mij op een of andere manier ook niet. En die had een artikel gepubliceerd gekregen waarin hij uitlegde dat om bepaalde subculturen, licht pedofiele subculturen, waarin masturbatie een belangrijke rol speelt, om die goed te kunnen bestuderen, is het belangrijker dat je als wetenschapper ook meteen in...
Zelf begint te masturberen.
Participatief gaat masturberen. Het goede nieuws voor de wetenschap is dat heel eventjes gepubliceerd is, maar ondertussen op basis van ethische en methodologische problemen toch niet langer googlebaar is. En dat is ook de reden waarom we hier niks over vertellen.
Voilà. Maar toch, bij deze...
Opgeruimd staat netjes.
Teruggetrokken, inderdaad. Mooi zo. Ja.
Oké, dat betekent dat we eigenlijk enkel nog het abtoniem van de maand moeten verkiezen.
Ja.
Ik heb er weer een aantal gevonden. Ik denk dat ik heb Bert er ook een zien delen. En wie bevriend is met mij op Facebook, heeft er vast ook een gezien. Ik zal met die beginnen. Het is een transportfirma waar ik achter reed op de E40. En die, de eigenaars van die transportfirma hadden een heel toepasselijke naam.
Karrevrachts.
Otto.
Nee, duidelijk niet bevriend met mij op Facebook.
Jawel, ja, maar niet
wel, maar gewoon, ik word uit het algoritme geduwd.
Daar heb je geen vrije wil over staan.
Is er een tip?
Wagenmakers.
Mm. Het beschrijft eigenlijk gewoon hetgeen dat ze doen, namelijk leveren.
Vervoer?
Vervoer is zou een mooie naam zijn, maar ik weet het niet. Leveren.
In welke taal, als we dat mogen?
Nederlands?
Hebben. Nederlands. Rijden.
Nee, de
Leverink.
Leverink.
We met hebben CK. Al...
Ja. Wow. Bert, transportfirma Leverink. Vond ik een heel mooi.
Wow. Dat is een goeie. Ja, dat is een, goeie.
Is een hele goeie om mee te beginnen.
Dan nog een gelezen op vice.com. Over een artikel over een begrafenisondernemer. Die mensen worden ook wel eens doodgraver genoemd. Dus de familienaam van de begrafenisondernemer.
Dead Digger.
Nee, het is een Nederlandse doodgraver.
Okay.
Het slaat eigenlijk vooral op het materiaal dat hij daarvoor nodig heeft.
Een schop.
We komen in de buurt.
Ja. Schopmans.
Schoppen. Spade.
Spade. Punten voor Maaike. Okay. Dus, doodgraver spade. Dat is een heel mooie.
Ook echt een goeie, ja.
Dan een voor de voetballiefhebbers, misschien weinig aanwezig hier aan een Humagnac-tafel.
Dat valt nog mee.
Bijgelegenheid.
Een voetballer in de manschaft, Kevin, en zijn achternaam is heel toepasselijk als je voetbalt.
Bal?
Dat zou nog toepasselijker zijn, maar het is bijna even toepasselijk. Het slaat
Shows, op iets met schießen.
Goal?
Poor?
Het slaat op hetgeen ze moeten doen om de bal in de goal te krijgen.
Shot.
Ja. Schot, shot, stamp.
We zoeken een synoniem.
Shot trap.
Kevin Trap.
Ja.
Punten voor Bert.
Mooi.
Ja, hij is wel een stevige competitie deze maand.
Ja, ja, het is niet makkelijk.
De voetballer Kevin Trap. Ook in de sport alweer, want sportzomer. Een renner die meedeed aan de Tour. Voor Total Energies. Dat heeft er niks mee te maken. Dat is gewoon de ploeg waar hij in zat. Maar hij deed dus mee aan de Tour, want het is een renner. Zijn achternaam is... Het is een Fransman.
Coureur.
Velo.
Het is gelijk Geert Omloop in der tijd hadden we ook.
Tournée.
De France.
De Tour. Del Tour.
La Tour. Ik keur het goed, Bert. Mooi. Pierre La Tour. Deed mee aan de Tour.
Ja.
Ja, oké.
Oké.
Dan nog een heel fijne, misschien zelfs mijn persoonlijke favoriet uit Nederland. Oh. Het land van de toepasselijke familie.
Ja, ja.
Paradijs.
Een familie die 8 kinderen heeft. En ze hebben de prachtige toepasselijke familienaam.
Octopus.
Had ook mooi geweest, maar...
Groot gezin.
Ja, als er een familie groot gezin bestaat, dan zeker in Nederland.
Ja.
Maar we zoeken nog iets anders. Het gaat eigenlijk over iets wat ze nu sinds die 8 kinderen niet meer hebben.
Ja. Privacy.
Tijd.
Ja, ja.
Vrije tijd.
Levenslust.
Geld. Slaap.
Komen hier ook persoonlijke frustraties naar boven? Nee, ik denk dat het moeilijk geraden gaat worden.
Wakkerblijvers.
Ja, we komen in de buurt.
Slapeloos. Nee?
Ja,
Ronnie slapeloos. Ja. Alleen mijn perfecte vader van 8 kinderen te kunnen zijn.
Nee? Ze, de familie zelden rust.
Zelden rust? Oké, gewonnen.
Wauw.
Ja. Wow.
De familie zelden
maar
rust
zo
heeft
mooi 8 kinderen.
Terwijl ik wel vind, dat punt was na 3 of 4 kinderen ook wel gemaakt. Maar goed, ik vind het wel mooi dat die mensen toch een inspanning gedaan hebben om de abtoniem waardig te zijn.
Ja.
Wat Leverink geeft toe, het is een beetje lei. Nee, ik ga voor zelden rust.
Ja. Ja,
met respect
zeker
voor de pijn die ze nog, die nog te wachten staat.
De consensus aan tafel is duidelijk. Ja, de familie zelden rust wint het abtoniem van de maand.
Ja.
Zeker.
Hoera!
Okay.
Ja.
En daarmee kunnen we de gezegende zomer 2022 veilig naar de archieven verwijzen. Bedankt, Maaike de Keizer.
Salut!
Bedankt, Pieter Vermeulen.
Dag.
Bedankt, Bart Verhoeven.
Met plezier.
En bedankt Bert Oben.
Tot ziens.
Wij waren de Humagnacken. Tot ziens.